Goed, ja. Het zonnetje erbij, wordt het niet te warm?
Nee.
Oké, anders moet je het gordijn even dicht doen, hè? Goed, we gaan weer naar 2 Korinthe. Ja, we gaan weer verder. Vervolgen, we gaan nog even een paar dingen zien en dan gaan we naar hoe Paulus dat op ons toepast. Nogmaals dus eventjes 2 Korinthe 3 vers 5. En niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ja? Dus we zien hier ook weer dat hij zegt, de letter doodt. En vorige keer hebben we het ook gezien, in vers 7 noemt hij de bediening des doods. In letteren bestaan, in stenen ingedrukt. Maar dat was al in heerlijkheid. Want de wet is natuurlijk heilig en goed. Dat is het probleem ook niet. Dus die wet die natuurlijk God aan Mozes gaf, was natuurlijk niet dat die wet niet goed was. Ja, die is heilig. Er is geen land ter wereld wat zulke wetten had. Toen niet. Ja? Nou, en dan ook in vers 8 noemt hij de bediening des geestes. Ja? Zal die in heerlijkheid zijn? Dat is de bediening die wij nu hebben. Ja? Dus de dienaars van het testament, die bediening, ja, dat noemt hij de bediening van de geest. Dus dat bevestigt weer wat we net ook zagen, dat het nieuwe verbond is een geestelijk verbond. Ja? Het is een geestelijk inhoud, wat Harry net ook zei, dat had ik nog niet gelezen, maar er komen al op, dat de zonden zullen vergeven zijn. Hij zal het ook niet meer gedenken. Een belangrijk element in dat verbond is dat ze dus vergeving hebben en dat ze ook zullen doen wat hij zegt. Dat heeft met je positie te maken. Met gerechtvaardigd en met je heiliging te maken, heiligmaking. Ja, we zijn heilig, maar God wil ook dat we ook als heiligen gaan wandelen. Het zijn 2 elementen in ons leven. Ja, je mag wel gerechtvaardigd zijn, maar ga dan ook zodanig leven, want je kan ook als een onrechtvaardige gaan leven. Nou, die 2 voorzieningen zitten in dat nieuwe verbond voor het volk Israël. Inderdaad, als ze in de wet, als ze in het koninkrijk zijn, ja, dan zullen ze niet alleen heilig zijn, maar ze zullen ook 100% heilig leven. Nou, bij ons is het natuurlijk heel anders, ja. We hebben de bediening door de geest, maar we weten heel goed dat wij nog steeds in het lichaam de zonde leven. En dat, dat betreft bij ons, dat niet zo is. Maar daar kom ik zo meteen nog op. Maar de letter dus, die dood. Nou, kijk, dan wil ik even met jullie naar Romeinen 7. Romeinen 7. Heerlijk, we zitten hier bij Paulus, ja. Geeft altijd weer een goed gevoel, hè. Dat is onze apostel, hè. Dus Romeinen 7 vers 4, dus de letter dood. Inderdaad, dus Romeinen 7 vers 4, dat gaat helemaal over de wet. En Paulus schrijft Romeinen 7 als een gelovige. Ja, soms denk ik wel eens van, ja, want ik weet ook nog wel vroeger dat ik voordat ik tot geloof kwam, probeerde ik ook goed te doen en dan lukte het niet. En dan herken je een beetje die strijd die daarin staat. Maar dat spreekt hij hier niet over, hij spreekt over de strijd die de gelovige heeft. Hij komt tot geloof. En eerst denk je, hé, het is allemaal geweldig en nu gaat het allemaal. En dan merk je op een gegeven moment, en zo komt Paulus er ook achter, dat door de geboden te willen volgen, ja eigenlijk zeg maar van Mozes, die wet die uitwendig is, als je dat gaat proberen, dan kom je nog gauw achter dat dat dus niet lukt. Het moet, de verandering moet van binnen zijn. Die oude natuur van mij kan nooit Gods geboden naleven. Dat is onmogelijk. Dat kan alleen als ik van binnen inwendig gesterkt ben. En dat is weer die geest die dat gaat doen. Dat was voor Israël zo, maar dat is bij ons natuurlijk ook zo. Dus wat zegt hij over de wet die dood? Nou, gij zijt ook de wet gedood door het lichaam van Christus, 7 vers 4. Ja, het lichaam van Christus wat aan het kruis geslagen is, ja. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, verrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Dus de wet zie je, mensen denken we moeten de wet houden. En er zijn ook genoeg te zeggen, ja nee, we kunnen niet door de wet gerechtvaardigd worden, het is de Heer Jezus alleen, daardoor word je gered. Ja, en dan gaan we toch de wet, want je hebt toch je regels nodig. Dus aan de ene kant is het wel de Heer Jezus, wat wij niet konden doen, heeft hij voor ons gedaan. En daarna, als jij helemaal gelovig bent, dan gaan we opeens de wet. Dan lijkt het opeens dat wij wel die wet zouden kunnen houden. Nee, want wat doet de wet? Zie je het? De bewegingen der zonde, de hartstochten, de zonde, die zijn door de wet. In onze leden om de dood vruchten te dragen. Dus iemand die zich onder de wet plaatst, hè, van Mozes, die zal wel vruchten dragen, dat doet hij, zonder meer. Alleen de vraag is voor wie? En hier is het niet voor goden, maar de dood. Maar nu, zegt hij, zie je, maar nu, dat is de tijd waarin wij nu leven, de bedeling der genade. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Romeinen 6 spreekt over dat wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Maar hier zijn wij vrijgemaakt van de wet. Waarom? Overmits wij dien gestorven zijn. Ja, Christus hier, we zijn door de wet gedood door het lichaam van Christus. Wij zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan. De wet, wat is Christus aan het kruis, wat was hij daar? Werd hij toch tot een vloek gemaakt? Ja? Dat spreekt Galaten over. Hij was tot een vloek gemaakt. Ieder die de wet niet houdt, is vervloekt. Nou, en wij zijn daarvan vrijgemaakt, overmits wij die gestorven zijn. Ja, dat is natuurlijk door de Heer Jezus, dat is onze doop in zijn dood. Onder welke wij gehouden waren, daar kom ik zo meteen nog op, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Daar heb je het weer. Dus hoe dienen wij nu? In de letter? Nee, die dood. En dan dragen we alleen maar voor de doodvruchten. Maar willen wij voor God vruchten dragen, dan zullen wij dienen in de nieuwheid des geestes. Dat is het verschil. Nou, dus als wij teruggaan naar Paulus die zegt over dat wij zijn bekwaam gemaakt. Nou, dan gaan we dus nu naar Jeremia nog eventjes terug. Want dan ga ik nog eventjes die inhoud daarvan bekijken. En dan gaan we door naar ons toe. Jeremia 31 nog een keer, ja. En dan gaan we ook naar Ezechiël toe. Jeremia 31, wat zien we daar staan? We hebben het net al gelezen, maar Paulus zegt, die ons bekwaam heeft gemaakt van tot dienaren van het Nieuwe Testament. De letter dood, maar de geest maakt levend. Nou, dan zie je in het Nieuwe Verbond, 31, vers 31, want, oh wacht, ik zit het verkeerd. Ik lees even vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israël zal maken, zoals zo spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naasten en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heer. Want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Want, staat er, ja, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Hier zie je dus duidelijk wat heel essentieel is in dit verbond. Dat de wet is in hun hart geschreven. En we gaan nu naar Ezechiël. Ja, want daar zien we dat. Dat doet hij door zijn geest. En ze zullen hun zonde, ze zullen dus daardoor hem allemaal kennen. En hun zonde zullen vergeven zijn en hij zal ze niet meer gedenken. Dus wat zien wij? Als jouw ongerechtigheid vergeven is en je zonden niet meer gedacht worden, dat betekent dat je gerechtvaardigd bent. Ja? Dat is voor ons ook zo. Door het geloof, hij zegt, gerechtvaardigd. Waarom? Omdat hij heeft al onze zonden vergeven. We zijn nu recht met God. En hij zal onze zonden, gedenkt hij ook niet meer. Dat weten we. We zijn door gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Het tweede punt is wat je hier ziet staan, dat zij dus in zijn wegen zullen gaan wandelen. En omdat hij de wet in hun binnen ze geschreven heeft. Nou, wat doet de geest bij ons? Ja? Dat heeft met je wandel te maken. Ja? Dus je spreekt hier over je positie, is gerechtvaardigd. En niet alleen positie, je moet er ook in wandelen. Nou, bij hun is dat, de wet is in hun hart geschreven. Wij spreken ook over positie en wandel. Alleen onze wandel, je weet het, wij hebben nog dat lichaam der zonde. Maar we hebben wel de geest om de werking van dat lichaam te kunnen doden. Ja? Zodat we toch voor God vruchten kunnen dragen. Nou, we gaan naar Ezechiël. En dan zien wij, dat hoort er ook bij, dat nieuwe verbond. Ezechiël 36 vers 25. Ik lees ook 24, dat is eigenlijk ook goed om dat erbij te lezen. Want dat zie je er staan. Ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Hé, zie je dat? Ik zal u in uw land brengen. Dat is aan Abraham beloofd, ja? Zie je het? Een land en een volk. De volk zit overal en hij zal ze naar het land brengen. Dat is de toekomst, ja? Straks gaat dat gebeuren. Nadat wij weggenomen zijn aan het eind van de grote verdrukking, zullen ze allemaal daar naartoe gebracht worden. en in hun land gebracht worden. Dan zal ik rein water op u sprengen. Nou, wat was dat voor een teken? Het teken van het koninkrijk, doop met water. Ja? Zullen ze gedoopt worden? Johannes de Doper heeft ze met water gesprengd. Gij zult rein worden van al uw onreinheden en van uw drekgoden zal ik u reinigen. En dan krijg je het volgende punt. En dat is natuurlijk het element van het nieuwe verbond. Namelijk, ik zal mijn geest geven in een, waar? In het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dus hij gaat in Israël, gaat hij zijn geest geven. Dat is het nieuwe verbond. Dat zien we met Pinkster ook gebeuren. Ze ontvangen de Heilige Geest. Maar het is een voorproefje, want uiteindelijk zullen ze, degene die de Heer Messias hebben aangenomen, die gaan het koninkrijk binnen. Nou, dan zie je, hij heeft ze allemaal in het land gehaald. Ze hebben een koninkrijk met een koning. Ze hebben het verbond van de wet van met Mozes. Maar dat krijgen we het nieuwe verbond voor, want ze hebben de Heilige Geest. En dan zullen ze ook, en het staat ook zo mooi in vers 17, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Ja, weet je, omdat onder het oude verbond, ja, wandelden zij dus niet in zijn inzettingen. Anders zou dat nieuwe verbond toch ook niet nodig geweest zijn. Als zij onder de wet het koninkrijk in konden gaan, dan was er geen nieuw verbond nodig. Maar omdat ze het niet konden, geeft hij dus die geest. En dan zal hij het maken dat het wel gebeurt. Nou, en dan zie je, wat zie je dan gebeuren? Dat is een innerlijke verandering. Dat is, het hart wordt besneden. Dat zegt in Deuteronomium 30 vers 6 ook. Ja? Dan zijn ze verbinden. Nou, en dan zie je ook dingen in vervulling gaan. Kijk bijvoorbeeld in vers 24, of vers 33. Alzo zegt de Heer, de Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van uw onrechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bewoond worden. Het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van ieder die er doorging. Ja, na de grote verdrukking is het een puinhoop. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden, kijk, als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en de verstoorde steden zijn vast bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik de Heere de verstoorde plaatsen bepaal en het verwoeste beplant. Ik de Heere heb gesproken en het zal het doen. Nou, en dan alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik hen doe. Ik zal hun vermenigvuldigen van mensen als schapen. Nou, je ziet hier dus je ziet dat het land wordt bewoond. Ze krijgen dat land. Dus je ziet nu, doordat ze die geest hebben ontvangen, ze zijn gedoopt met water. Ze krijgen een koninkrijk, ze krijgen een land. Dat gaat gebeuren. In Ezechiël 37 ook nog even, zien we het ook in vers 11 staan. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganshuis Israëls. Zie zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heer, de Heer, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, mijn volk. Ik zal u brengen in het land Israëls. Er zijn, door de eeuwen heen, zijn er heel wat uit het volk Israël zijn doodgegaan, gelovigen. Ja, die zijn in de graven. Die zullen eenmaal opstaan en het koninkrijk ingaan. En ook aan het eind van de grote verdrukking, zullen degenen die nog levend zijn, zullen dat koninkrijk ingaan. En hoe gebeurt dat? Kijk maar in vers 14. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Ze zullen weten dat de Heere dat gesproken en gedaan heeft. Dus ze zullen hem allemaal kennen en weten dat hij de Heere is. Het hele volk zal de Heere kennen. Dat in die zin dat ze zijn gelovig geworden. En dan zijn ze in hun land. Zie je nu, als je dit leest, ja? En je kan ook, als je kijkt naar vers 21 ook, dan zie je ook een aantal dingen, maar dat wordt te veel. Maar dan zie je ook over dat hij, bijvoorbeeld in vers 24, mijn knecht David zal koning over hen zijn, zie je het? En zij zullen alle tezamen één herder hebben. En zij zullen mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land. En dan zie je enzovoort, enzovoort. En in vers, aan het eind van vers 25, mijn knecht David zal hun lieden vorst zijn tot in eeuwigheid. Enzovoort. Als je het hele stuk leest, dan zie je dat door het nieuwe verbond, zie je dat het verbond met Abraham van het land en volk, dat het Davidisch verbond wordt vervuld. En de wet, maar dat wordt in het hart geschreven. Nou, dat is waar het om gaat. Nou, we gaan nog even terug naar Jeremia. Ja. Jeremia 31, vers 34, mooi. Ik zit zeer verkeerd. Jeremia 31, vers 34. Kijk. Ja, vers 34. Of vers 33. Hij zal dus in hun hart schrijven, ze zullen mij tot een volk zijn. En vers 34, zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, ken de Heer, want zij zullen mij alle kennen. En wat is dat kennen nou, hè? Precies? Ik heb het net al een beetje aangestipt. Maar wanneer spreken we over de Heer kennen? Kijk in hetzelfde boek in hoofdstuk 9, vers 23. Dan weten we precies wat hij daarmee bedoelt. Hoofdstuk 9, vers 23. Zo zegt de Heer, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin, dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heer ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heer. Dus beroem je hierin dat hij verstaat en mij kent. Dus het kennen is, je kent hem en je verstaat hem. Ja? Dus je begrijpt waar het om gaat. Nou, en dat is nu door het nieuwe verbond mogelijk geworden dat het hele volk Israël dat zal doen. Nou, oké. Okay. We gaan nu naar het Nieuwe Testament. In die zin, Matthäus, wij weten, eigenlijk is dat nog steeds het Oude Testament. We hadden het net even in de pauze ook over. Omdat het Nieuwe Verbond in het... Ja, dat klinkt heel raar. Het Nieuwe Verbond in het Oude Testament, zoals Jeremia dat belooft, daar staat nog niet beschreven wanneer dat, hè, het zal in de toekomst gesloten worden. Maar hoe? Met Mozes weten we dat, hè? Het teken was de Sabbat en hij sprenkelde ook dat bloed zo over het volk en over al die dingen heen. En Abraham zie je ook dat hij besnijden is. Nou, al die dingen, dat is allemaal op dat moment gebeurd. Maar met het Nieuwe Verbond, dan zien we wat de Heer Jezus, die zegt dan op een gegeven moment iets. De vraag was natuurlijk, want hoe wordt zoiets nou afgesloten? En we spreken nu ook over een testament, Matthäus 26, vers 28. En daar zegt de Heer Jezus iets wat we daar dus niet lezen in Jeremia, vers 28. Dan viert hij dus avondmaal en dan geeft hij de drinkbeker rond. En dan zegt hij, dit is, 26 vers 28, of 27 lees ik ook. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En dit is natuurlijk voor hun ook compleet nieuw om te horen. Ja? Ze hebben wel over gehoord over het Nieuwe Testament, in Jeremia wat beloofd is, de 12 apostelen. Maar voor de rest was het niet duidelijk wanneer, hoe of wat. En dan zit de Heer Jezus aan tafel met hun. En dan zegt hij opeens, met het Paascha, en daarna dan gaat de beker rond. En dan zegt hij opeens, ja, dit is dus het symbool voor mijn bloed, wat het bloed van het Nieuwe Testament is. Met andere woorden, dat Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, wat hij nu het Nieuwe Testament noemt, dat gaat nu in werking treden. En wij weten allemaal waar hij over spreekt. Namelijk dat hij daar aan het kruis gaat. Dus wij weten nu ook dat het Nieuwe Testament niet begon bij Matthäus. Ja? Jullie hebben ook allemaal een witte bladzijde tussen Malachi en Matthäus zitten. En daar staat er Nieuwe Testament op. Maar we weten, dat kan nooit zo zijn. Het is pas afgesloten nadat het bloed van de Heer Jezus vergoten is. Want zo werd het Nieuwe Testament in werking gezet, bekrachtigd. Met Mozes was het met dierenbloed, werd het besprenkeld. Maar nu spreken we over een geestelijk verbond. En we weten ook allemaal dat dat alleen door het bloed van de Heer Jezus kan zijn. Want God moest mens worden om als mens te kunnen sterven voor zijn volk Israël. En we weten door Paulus nu ook voor ons natuurlijk. En dat moest met zijn bloed. En hij noemt dat het bloed van het Nieuwe Testament. En waarom? Omdat door dat Nieuwe Testament is Israël zo meteen bekwaam gemaakt om in het koninkrijk te gaan met al die andere dingen. Ja? Daar is het bloed van de Heer Jezus voor nodig. En hij noemt dat het Nieuwe Testament. En waarom? Ga even mee naar Hebreeën 9 vers 15. Hebreeën 9 vers 15. Dus het is het verbond. Maar we zien hier in het Nieuwe Testament, in Hebreeën ook, en de Heer Jezus, zien we op een gegeven moment verbond en testament, zien we die woorden gebruikt worden. Maar veelal eigenlijk wordt het testament nu genoemd. En dat heeft natuurlijk alles te maken, 9 vers 15. Want kijk, als je praat in hoofdstuk 8, aan het eind spreekt hij over het verbond wat Jeremia beschrijft, over het nieuwe verbond. En dan zegt hij nu in 9 vers 15, dan noemt hij het, daarom is hij de middelaar des nieuwe testament. Dus hij spreekt hier over het verbond en hij noemt dat hier het nieuwe testament, omdat het wordt gesloten met bloed. Kijk, opdat de dood, daar gaat het om, daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen. En noemt hij de wet van Mozes noemt hij nu het eerste testament. Zie je? Je hebt een eerste en een tweede testament. Dus dat van Jeremia, dat noemt hij het nieuwe verbond. Of het nieuwe testament. Of het tweede testament. Degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar het testament is, daar is een noodzaak dat de dood des testaments maken tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Met Mozes, ja? Kijk maar vers 19. Want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met wateren en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en het volk. Zeggende, dit is het bloed, hij zegt hier, des testament, zie je het, zegt hij in Hebreeën. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet in Exodus of hij ook testament zegt. Misschien zegt hij daar wel verbond. Maar hier zie je duidelijk een aanhaling uit het Oude Testament. Dat gaat over het Oude Verbond. Dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En dan zie je dat besprenkelen. Nou, het testament bij ons, in onze familie actueel. Want Paulus van de week ook met haar moeder naar de notaris gegaan. In verband met het testament. Ja. Het was, toen hij nog in leven was, toen noemde hij het testament. Maar ja, misschien kan je zeggen, ja, toen hij daar nog leefde, heeft hij het opgeschreven en heeft hij dat verbond gemaakt. Ja? En heeft het opgeschreven. Het was alleen niet in werking. Nu zien wij, van de week, ja, mijn schoonvader is overleden. En nu zie je dat het krachtig wordt. Nu wordt het geactualiseerd. Alles moet beschreven worden, of bekeken worden, wat is de waarde wat hij allemaal had. En dan krijg je natuurlijk die verdeling, al dat soort dingen meer. Nu wordt het pas in werking, omdat er is een dood tussen gekomen. Dat was met het Oude Testament, met bloed van dieren, bokken en kalveren. Ja? Maar nu is het door het bloed van de Heer Jezus, is het gesloten. Daarom zegt de Heer Jezus ook, dit is het bloed, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het gaat nu om het bloed van een persoon en niet meer om dieren en bokken. Want die kunnen natuurlijk nooit die geestelijke zegeningen geven. Nou, als de Heer Jezus dat zegt, het bloed in mijn testament, het testament in mijn bloed, dan sterft hij aan het kruis en het bloed dat vloeit. Hij staat op, maar wat zegt het nieuwe verbond? Het wordt dus met bloed gesloten, zegt de Heer Jezus. En we zien het, met Pinksteren ontvangen ze de Heilige Geest. Ja? Nu is alles klaar. Nu is Israël volledig bekwaam en in staat gesteld door te geloven in de Messias, dat ze nu het koninkrijk in zullen gaan. En dan zullen ze hun taak als een priesterlijk koninkrijk kunnen vervullen. Dat is eigenlijk allemaal wat erachter zit, ja? Dat nieuwe verbond is zo belangrijk voor hun. Nou, en nu gaan we naar ons toe, ja? We gaan naar 2 Korinthe, nog even. Weer terug. Als hij zegt, Paulus, hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren des testaments. Niet de letter, maar des geestes. Zie je het? Van de geest. Dus het Nieuwe Testament wordt ook de bediening van de geest genoemd. Zo is er ook, want we weten nu allemaal dat het heeft ook te maken met het ontvangen van de Heilige Geest. Nou, waarom zijn wij dan dienaren van het testament? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet van het Nieuw Testament, want het is niet met ons afgesloten. En daarom heb ik dit even zo uitgebreid behandeld, ook het Nieuwe Verbond, als je het leest, dat je weet, wat betekent dat Nieuwe Verbond nou? Nou, de zonden zijn vergeven. Ze zullen de Heere allemaal kennen. Hij zal de wet in hun harten schrijven. De zonden niet meer gedenken, dus ze zijn gerechtvaardigd om in het koninkrijk te gaan. En ze zijn een heilig volk. Wij zijn ook gerechtvaardigd, ja, door de geest. We hebben de geest ontvangen. Als zou je de Heilige Geest nooit ontvangen hebben. En hij zal onze zonden niet gedenken. En alleen, wat zien wij hier staan? Wat heeft hij bij ons geschreven? Kijk in vers 3. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. En door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende God. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Wij zijn dus een brief van Christus. Ja, die is geschreven niet met inkt. Maar in waar? Vlezen tafelen des harten. Dus met andere woorden, wat is in ons hart geschreven? Niet de wet, maar Christus. Ja? Onze motivatie is niet de wet. Als je zegt, moet je de wet doen? Dan zeg je, oké, stelen niet, liegen niet, overspel doen. Nee, allemaal niet, nee. Maar het is allemaal door de geest, ja? Christus is in ons hart geschreven, de brief van Paulus, is voor ons nu de motivatie om in de nieuwe mens te leven door de geest. Ja? Nou, kijk met mij mee naar Romeinen 19. Als je zegt, dienaren van een nieuw verbond, hoe kan dat? Nou, de oude verbond, hè? De wet. Wat doet de wet? Romeinen 3 vers 19, wat zegt hij daar? Wat zei ik dan? Zei ik Romeinen 19? Romeinen 3 vers 19, sorry. Romeinen 19 vers 3. Nee, Romeinen 3 vers 19. Dus de vraag is, het liggen voor Christus, is daar ook een verbond mee gesloten dan? Het Nieuwe Testament. Nou, in principe zeggen wij nee. Want wij zijn natuurlijk, met ons is geen verbond gesloten. Maar het wil niet zeggen dat het verbond geen effect op ons heeft. En dat is natuurlijk wel zo. Want kijk, in Romeinen 3 vers 19 staat, wat zegt Paulus nu? Wij weten nu, ja dat wil zeggen wij weten nu, sinds Paulus dit opschrijft, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Wie zijn dat? Dat is zo, dat weten we, dat is verbond met Mozes, ja? Opdat, maar dan zie je het resultaat, alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Dus wat je hier leest, door de wet stond Israël schuldig, maar hier staat de hele wereld. Dus wij ook. Maar hoe kan het nou? Want als je kijkt bijvoorbeeld in 2 vers 14, dan zie je staan dat de wet niet aan de heidenen gegeven is. Romeinen 2 vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, nou, hoef je niet te lezen, maar de wet is aan hun niet gegeven. Kijk, en in vers 17 zie je staat, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. In hoofdstuk 3 zie je ook in vers 2, de woorden God zijn aan Israël toebetrouwd. Dus aan wie is de wet gegeven? Aan Israël. En aan wie is die niet gegeven? Aan de heidenen. En toch zien we in de Bijbel staan, in 3 vers 19, dat de wet snoert de mond van iedereen. Iedereen staat schuldig. Nou, het is niet zo moeilijk te begrijpen. Want de wet is natuurlijk aan Israël gegeven. Maar waarom? Ja, om natuurlijk te laten zien dat de mens een zondaar is. Maar als de Jood de wet niet houdt, dat betekent dat wij hem natuurlijk ook niet houden. Wij kunnen hem ook niet houden. Ten eerste, Abraham was al een heiden. En God is daarmee verder gegaan. Er is tussen de Jood en heiden, zijn allebei mensen, die komen allebei bij Adam vandaan. Dus de wet heeft zijn uitwerking, niet alleen op de Jood aan wie de wet gegeven, maar uiteindelijk aan de hele wereld. Eigenlijk staat de Jood eigenlijk in dat, zomaar zeggen, als model voor iedereen. Dus die uitwerking van de wet, hoewel wij de wet niet hadden, is het ook voor ons. Zij kon niet houden, maar wij die de wet niet hadden, konden dus al helemaal niet houden. Ja? Nou, gaan we mee naar Colossenzen 2 vers 14. Colossenzen 2 vers 14. Dan zie je ook dat staan. Dus de wet is niet aan de heidenen gegeven. En toch vielen de heidenen in het Oude Testament, toen de wet aan Israël gegeven, vielen ook onder die wet. Ja? En staan ze ook schuldig. En wat zien we in, nou, we begrijpen ook Colossenzen 2 vers 14. Dat is aan het kruis gebeurd, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Hoezo? Wij hebben de wet toch helemaal niet? Wij waren toch niet onder de wet? Nee, maar de wet verklaart ons wel schuldig. Ja? Hoewel die aan Israël gegeven is. Het is tegen ons in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerlei wijze ons tegen was. En heeft het uit ons midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Dus wij leven nu in de tijd dat Paulus zegt, die wet is aan het kruis genageld. Maar de wet was wel tegen ons. Hij veroordeelt Israël. En denken wij dan, oké, Israël is veroordeeld. Maar ja, wij vallen buiten de boot. Nee, wij staan net zo schuldig. Ten eerste had God de heiden al bij de torenbouw van Babel aan zichzelf overgegeven. Toen hadden ze de wet niet. Ja, was er geen wet. Toen waren ze allemaal in zonde en tegen God. En nu geeft hij dan aan een bepaalde groep uit die heidenen geeft hij dan de wet. En dan blijkt hij, wacht even, het probleem zit dus in die mens. En daar heeft hij het volk Israël dan, is daarvoor gebruikt. Oké, dus nu gaan we naar 1 Timotheüs 2 vers 6. Wat zegt de Heer Jezus, hè? Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En als we net in Colossenzen 2 lazen, dat de wet is aan het kruis geslagen, ja? En dat wij hebben vergeven van zonde. Dat staat ook in Colossenzen. Hij heeft alles uitgewist, ja? De wet die tegen ons was. En hij heeft de zonde vergeven. Door de doop in zijn dood. Maar door welk bloed is dat gebeurd? Dat is wel door het bloed, waarvan de Heer Jezus zei, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het is wel door dat bloed dat wij dat hebben gekregen. En als de Heer Jezus zegt, het is wat vergoten wordt. Wat zegt hij in Matthäus? Wordt vergoten voor? Voor velen. Want waar kwam de Heer Jezus in eerste instantie voor met het Nieuwe Testament in zijn bloed? Tegen wie zei hij dat? Tegen de 12 apostelen. Hij stierf voor zijn volk. Voor Israël. Hij is een verzoening voor onze zonden. En zegt Johannes. En later zegt hij, hij is een verzoening voor onze zonden. En voor de gehele wereld. Maar eerst voor het volk Israël. En nu zegt Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 6. Gaat hij over, spreekt over Christus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Zijnde de getuigenis te zijne tijd. Paulus zegt nu, Christus is gestorven. Toen zei hij, het is het Nieuwe Testament in mijn bloed. He, dat wordt gegeven voor velen, voor jullie Israël. Nu zegt Paulus door de openbaring van de Heer Jezus, het is een rantsoen voor allen, voor de hele wereld, voor iedereen. En dan de getuigenis te zijne tijd. Dat is de getuigenis op het moment dat het pas aan Paulus werd geopenbaard. Want het staat ook in vers 7, de getuigenis te zijne tijd is, waartoe ik gesteld ben. Een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar den heidenen in geloof en waarheid. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is het geloof. En dan tot kennis van de waarheid komen. En dat is die waarheid. Dat is de bediening die wij hebben, die Paulus had, maar die wij ook hebben. Maar hij zegt, het is een getuigenis dat dat bloed van het Nieuwe Testament, ja, wat eigenlijk voor Israël vergoten werd, en pas aan Paulus is geopenbaard, gaan we mee naar Efeze 2, dat dat nu, niet op het moment dat het aan het kruis gebeurde, dat hij daar hing, maar toen was het nog niet bekendgemaakt, maar in Efeze 2 vers 16, dan zien we dat Paulus de getuigenis te zijner tijd is dat hij bekend maakt in vers 16, opdat hij die beide Jodenheiden dus, hè, met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschappen aan hetzelfde gedood hebbende. En in vers 13 zie je ook, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waart, nabij geworden, waardoor? Door het bloed van Christus, waarvan de Heer Jezus zei, is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Met andere woorden, oké, het nieuwe verbond is natuurlijk niet met ons geschreven, of met ons gesloten, het is met Israël gesloten. Maar we weten, en als je het niet meer weet, ga je het maar weer lezen in Jeremia, wat schrijft hij erover? Die geestelijke dingen, de vergeving van zonde, hij gedenkt het niet meer. Hij zal in onze harten schrijven, ja, wat schrijft hij nu in onze harten? Nee, niet de wet, dat niet. Want de wet is aan het kruis geslagen. Maar het is nu Christus in mij. Ik, de nieuwe natuur, met de brief van Paulus. Dat is de bediening, de geest die in mij werkt nu. En zo ben ik nu bekwaam gemaakt. Ja, om de Here te dienen. En dat geldt voor ons allemaal. Dus zoals het Oude Testament zeg maar zijn uitwerking had op de heidenen toen. Terwijl het niet aan hun gegeven was, de wet. Zo heeft natuurlijk die inhoud van het nieuwe verbond nu geestelijk wat zij... Wij krijgen dat nu door genade, die geestelijke zegeningen. Maar niet omdat God met ons verbond heeft gesloten. Maar die inhoud ervan, dat krijgen wij nu door genade. En dat is door Paulus bekendgemaakt pas. Zo zit het verschil. Nou, ga even mee naar Romeinen 8. Ja? Als laatste. Dan zien wij staan Romeinen 8 vers 1 tot en met 4. Kijk, de wet is niet aan ons gegeven, maar... Wij hebben de bediening des geestes en zo maakt hij ons bekwaam. Daar gaat Romeinen 8 eigenlijk ook over, ja? Want dat gaat over de bediening van de geest die in ons woont. Want daar eindigt Romeinen 7 vers 24 mee. Paulus dacht, nou ja, ik ben gelovig geworden. En hij kwam natuurlijk zo onder de wet vandaan. en dacht de Heer zo te dienen. En toen kwam hij tot, is hij bekeerd, ja? Ontving hij de Heilige Geest. En toen dacht hij, wist hij veel, ging hij naar de geboden toe om de Heer te dienen. En toen komt hij erachter uiteindelijk, vers 19, het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet meer wil, niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dus Paulus komt erachter, de zonde die in mij woont. En dat is die wet die zorgt dat je gaat zondigen. En zo kwam hij tot de conclusie, zo vind ik dan deze wet in mij. En ik denk ook dat het zo moet gaan. Paulus heeft nu ook ervaren dat het zo is. Anders krijg je, het is niet zo, de Heer heeft gewoon maar geopenbaard en hij geeft het zo door. Nee, Paulus is ons voorbeeld. Die heeft ervaren wat het is als jij denkt met de letter van de wet de Heer te gaan dienen. Toen kwam hij erachter, wacht even, ik ga voor de dood vruchten dragen. De wet is niet gegeven om rechtvaardig te leven. Dat denken mensen wel. Maar het is het tegenovergestelde. Het kan alleen als je de geest hebt. En dat is met het nieuwe verbond aan Israël. Maar die geest, daarom zegt hij ook, we zijn verzegeld met de Heilige Geest van wat? De belofte, die was aan Israël beloofd. Maar wij verkrijgen nu door genade. Nou, en dat zien wij hier staan. En dan zie je in vers 22, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat wil zeggen, de inwendige mens, de nieuwe mens, die verlost is. Ja, niet de oude natuur, maar de nieuwe. Die verheugt zich in de dingen van God. En in de wet, als ik naar kijk, oké, dat is toch allemaal heilig en goed. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Dus ik heb een wet in mijn leden, dat is van de wet der zonde. Als ik de wet ga gehoorzamen, dan gaat de wet, die wordt actief. En dan komt hij tot een conclusie. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, hij weet, de ellende is dat lichaam, ik heb het lichaam de zonde nog. Met die oude natuur. En hoe kom ik daar nou uit? Want ik probeer die wet te volgen, maar dat lukt niet. Dus hoe ga ik nou de Here dienen? Nou, ik dank God door Jezus Christus onze Here, zo dan ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods, hè, dat is die nieuwe mens, maar met het vlees de wet de zonde. En dan kom je in hoofdstuk 8. En dan geeft hij aan, het is door de geest. En niet, ja, dat is een politieauto met een sirene die rijdt. Oké, en nu gaan we naar hoofdstuk 8, want het is afsluitend nu. En dan zegt hij, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus als wij naar de geest wandelen, ja, wat zegt Paulus? Hij heeft ons bekwaam gemaakt. En hoe doet hij dat? Hè? Wij hebben ons bekwaam gemaakt, die naar het zijn van het Nieuwe Testament. We hebben de Heilige Geest. En dan zien we, hebben geen verdoemenis. Niet dat je verloren gaat, ja. Maar dat je in het vlees gaat wonen. Want de wet, kijk, des geestes. En wat is dat? Dat is van het leven in Christus Jezus. Die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus de wet van de zonde en des doods zit natuurlijk in mijn lichaam. Maar als ik nou met de wet van de geest ga leven, en dat is de Heilige Geest die in mij woont, ja, dan zie je, die heeft mij vrijgemaakt van die wet. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Voor de wet is het onmogelijk, ja. Voor Israël was het onmogelijk, dat zij de geboden des Heren zouden gehoorzamen. Maar voor ons geloof is het exact hetzelfde. Gaat ook niet lukken. Het kan alleen door de geest. En daarom was de wet ook krachteloos door ons, omdat de zonde in ons zit. En dan vers 4. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus wat is het recht van de wet? Nou, wat eist de wet? Rechtvaardigheid. Nou, wij zijn gerechtvaardigd. Ja? Alleen, hij ziet nu ook dat het recht van de wet zal vervuld worden in ons. Wanneer wordt het de rechtvaardigheid en de gerechtigheid vervuld, die van de wet is, dan zie je, niet, zie je dan die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus als wij naar de geest gaan, ja, we gaan nu terug naar 2 Korinthe. En dat is het. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren des Nieuwe Testament. Weet wat het Nieuwe Testament bevat, wat de inhoud ervan is. Ik weet, het is voor Israël natuurlijk bedoeld, is het afgesloten. Maar nu door de openbaring der verborgenheid van Paulus, zie je dat de bediening van de geest, want dat noemt hij, is voor ons. En dat was voor het Nieuwe Verbond, voor het volk Israël. En nu is het door genade aan ons. Aan Israël was het gegeven door belofte en een verbond. Wij krijgen het nu door Paulus, zien we dat nu door genade dit krijgen. En daarom noemt hij het ook dienaren van het Nieuwe Testament. Niet de letter, maar des geestes. Want de wet letter dood, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht die te niet zou gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Ja, als wij nu onder de wet gaan leven, je ziet het, dan zien we ook, kijk maar naar de Galatenbrief. Ja, wat er gebeurt, hè? Ze komen op een gegeven moment in vleeselijke wonden. Hij zegt, gij zijt in de geest begonnen. Gaat gij nu in het vlees? Dan zie je de hele heerlijkheid verdwijnen. Ja? Maar als wij ons door de geest laten leiden en niet door de wet, dan zal je zien dat het ons ten goede uitwerkt. En dan zal je de heerlijkheid, dan hebben we het ook echt over de bediening van de geest in heerlijkheid. En dan zullen wij ook, want zo eindigt hij in dat hoofdstuk, als ik me niet vergis ook, dan zullen wij ook, ja, zien vers 18, dan zien wij, dan worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Die heerlijkheid die verdwijnt niet, maar die blijft. We worden constant veranderd. En dat is alleen maar door de bediening van de geest. Maar niet door de letter van de wet te gaan volgen. Nou, ik hoop dat het wel duidelijker is. Zo niet helemaal. Dan zou ik zeggen, een hele week de tijd. En nog veel meer om daar de gedachten overheen te laten gaan. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid ook, Vader, dat het ons duidelijker mag worden. Steeds meer en meer. Maar één ding in ieder geval heel duidelijk is, Vader, dat uw bloed is vergoten voor iedereen, Vader. En toen de tijd voor Israël. En we weten ook uit Romeinen dat het was voor de in het verleden tijd, Vader. En ook voor nu, in deze tijd. En ook straks in de toekomst. Want het draait allemaal om u. En we leven nu in de tijd van genade, Vader. En dat uw geest ons toerust. En ook u hebt ons bekwaam gemaakt, Vader. Dat we in de geest kunnen wandelen. Hij is onze hulp. Hij gaat ons bekrachtigen en sterken. En ook motiveren, Vader, om in uw wegen te wandelen. En we weten, die wegen die nu zijn, die kunnen we vinden in de brief van de apostel Paulus. En die zijn van ons geschreven. En dan zal de geest ons ook werkelijk gaan ondersteunen en bekrachtigen, Vader. Zodat we ook in uw wegen wandelen als heilige mensen. En zo wil ik u daarvoor danken. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.